Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Veel kerkelijke gemeenten in Nederland vragen zich af, waar halen wij de mannen vandaan die leiding kunnen geven aan de plaatselijke gemeente? En dit is door heel Nederland een knellend probleem. En omdat de nood zo hoog is, wordt er op dit gebied heel wat aangerommeld. En worden er soms mensen aangesteld die bijbels gezien niet gekwalificeerd zijn tot deze taak, dit ambt. En dit tot frustratie van henzelf en ook tot frustratie van de gemeente waar zij worden aangesteld. Maar ja, de vacature moet wel vervuld worden, dus worden eerst de beste die beschikbaar is aangesteld. Kent u de zo dood als een pier gemeente? Ze zoeken daar nieuwe ambtsdragers, ouderlingen en de diakenen. Laten we ons oor even te luisteren leggen aan de deur van de kerkenraadskamer. De voorzitter vraagt: welke mannen kunnen we voordragen voor het ambt van ouderling? Een van de kerkenraadsleden zegt dat broeder Goudhaantje in ieder geval benaderd moet worden, omdat hij zich anders gepasseerd zal voelen. En je moet er toch niet aan denken dat meneer Goudhaantje naar een andere gemeente zou gaan. Alleen al bij de gedachte krijgt de penningmeester een rolling. Volgens hem zou dat financiële zelfmoord zijn voor de gemeente. Ja, reageert een ander, dat kan wel zijn. Maar meneer Goudhaantje is wel een behoorlijk baasje. Moeilijk in de opgang, snel op zijn teentjes getrapt en hij heeft een vlijmscherpe tong. Niemand van ons is volmaakt, zegt een ander van de kerkenraadsleden. En hij brengt veel euro's in het laadje. Hij heeft al gedreigd dat als wij hem niet voorstellen, hij zijn langste tijd hier heeft gehad. Met dat gevolg dat meneer Goudhaantje natuurlijk wordt voorgedragen en ook waarschijnlijk wordt verkozen. Iemand noemt ook nog meneer Oudengrijs. De beste man komt al jaren in de gemeente, is nog nooit voorgedragen. Misschien moeten we hem voor zolang als het nog gaat natuurlijk voor deze positie benaderen. Ja, zegt een ander, alles goed en wel, maar hij heeft geen leiderschapskwaliteiten. Kijk maar naar zijn kinderen. Hij heeft zijn gezin alles behalve onder controle. Daar zegt de Bijbel toch ook iets over. Maar, zegt een ander, de man verdient het gewoon om te worden voorgedragen. En zo gebeurt het. Meneer Oudengrijs wordt voorgedragen en waarschijnlijk ook verkozen. Dan heb je ook nog broeder Blauwbloed. Meneer komt van een gegoede familie en ook hij wordt voorgedragen. Waarop een van de aanwezige kerkenraadsleden zegt dat hij in de wandelgangen heeft gehoord dat meneer Blauwbloed een alcoholprobleem heeft. Kan zijn, zegt een ander, maar ik heb hem nog nooit onder invloed meegemaakt. Jij wel. En omdat niemand hem ooit onder invloed heeft meegemaakt, wordt ook hij voorgedragen. En dan is er nog het voorstel voor broeder Allemans vriend. Hij kent iedereen. In de gemeente is hij populair. Iedereen kent hem. Als er iets nieuws doorgevoerd moet worden, is hij het kanaal. Iedereen loopt met hem weg. Ja, zegt een broeder, dat kan wel zijn, maar hij is bepaald niet loyaal en betrouwbaar. Hij waait met alle winden mee. Luister nou eens, zegt de voorzitter, dat soort mannen hebben we juist nodig. Die door iedereen geliefd worden en die iedereen kent. Dat is juist de goeie, die moeten we hebben. En ook broeder Allemans vriend neemt plaats in de ouderlingenraad. Nou, we begrijpen denk ik allemaal waarom dit de zo dood als een pier gemeente is. Want niemand van deze zogenaamde geestelijke leiders vragen zich af wat de Bijbel over dit onderwerp te zeggen heeft. Of wat de Bijbelse vereisten zijn voor het geestelijk leiderschap van de plaatselijke gemeente. Want, laat het duidelijk zijn, de Heilige Schrift heeft hier wel degelijk iets over te zeggen. De Heere laat ons wat de kwalificaties voor de oudsten betreft niet in het ongewisse. Ook nu spreekt de Bijbel duidelijke taal. Vraag, wat zijn de vereisten, de kwalificaties, de eigenschappen voor de leiders van de plaatselijke gemeente? Het antwoord vinden we in ons schriftgedeelte, in 1 Timotheus 3. We willen ons vandaag beperken tot 3 essentiële vragen. We willen nadenken over 3 vragen. 1. Wie zijn de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente? 2. Wat is de Bijbelse taakomschrijving van de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente? En 3. Waar komen de geestelijke leiders vandaan? Hoe worden zij verkozen? Maar we beginnen bij het eerste punt. We komen vandaag niet toe aan de kwalificaties. gaan ons bezighouden met deze drie vragen en de volgende keer gaan we hierop voort. Goed. Wie zijn de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente? Ik hoop dat je bijbeltje open op schoot voor je hebt. 1 Timotheüs 3 vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. De vraag is nu natuurlijk, wie zijn deze opzieners? Het woord opziener is de vertaling van het Griekse episkopos, wat in de loop der eeuwen verbasterd is tot bisschop. Nou, bij een bisschop denken wij onwillekeurig aan een Rooms-katholieke geestelijke die het hoofd is van een kerkprovincie. Maar daarmee is de oorspronkelijke betekenis van het woord episkopos wel geweld aangedaan. Wie zijn nu in het licht van Gods woord de opzieners deze episkopos? In Handelingen 20 arriveert apostel Paulus in Mileten, een havenplaats 45 kilometer ten zuiden van Efeze in Azië, het huidige Turkije. Paulus zit in tijdnood en daarom dat hij de ouderlingen van Efeze tot zich laat roepen. In Handelingen 20 vers 17 lezen we, maar hij, Paulus, stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. De mannen die hij laat roepen zijn de ouderlingen. Het woord oudste of ouderling is de vertaling van het Griekse presbyteros. Presbyteros. En dat wijst op iemands positie in de gemeente. Daarbij gaat het om een ouderling of een oudste, niet om iemands leeftijd. Het gaat er niet om dat iemand oud is in jaren, maar dat iemand de nodige geestelijke volwassenheid, stabiliteit, levenservaring en wijsheid heeft. Nu, in vers 28 van Handelingen 20 richt de apostel zich tot deze oudste, deze ouderlingen, en hij zegt: zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn bloed. Waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. Nou, dat is hetzelfde Griekse woord als in 1 Timotheüs 3 vers 1. Met andere woorden, ouderlingen, oudsten, zijn episkopos of opzieners. Dat woord episkopos betekent letterlijk toezichthouder, opzichter, overziener. Met andere woorden, de ouderlingen hebben de taak om opzichter te zijn, om het overzicht te hebben over de gemeente. Dat wil zeggen, ze hebben de supervisie, ze leiden, ze besturen de gemeente en hebben het overzicht over het geheel van de gemeente. Zij weten wat er speelt, zij weten wat er gaande is. Zij hebben de supervisie, zij geven leiding en sturen. Het woord oudste of ouderling wijst dus op iemands positie. Terwijl het woord opziener, episkopos, wijst op iemands taak of bediening. Ook zegt Handelingen 20 vers 28b dat de Heilige Geest de oudste heeft aangesteld om de gemeente van God te wijden. Dat woord wijden in het Grieks poimeo, dat duidt op het werk van een herder die zijn schapen wijdt, dat wil zeggen voedt, beschermt, leidt, voorgaat. En daarmee hebben we een tweede verantwoordelijkheid van de ouderlingen ontdekt. Naast dat zij als opzieners leiding geven, worden ouderlingen geacht de gemeente Gods te wijden. Ze hebben toezicht, overzicht, wijde de kudde. Ook in Titus 1 lezen wij over de kwalificaties voor de ouderlingen, de leiders van de plaatselijke gemeente. In Titus hoofdstuk 1 vers 5 zegt de apostel tegen Titus: om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Dus Titus krijgt de opdracht om geestelijke leiders, ouderlingen aan te stellen. Nou slaan we vers 6 over en dan zegt vers 7, Titus 1 vers 7, want een opziener moet onberispelijk zijn. De oudste en de opziener zijn blijkbaar één en dezelfde persoon. Paulus zegt, ik heb je daar achtergelaten, Titus, om oudste aan te stellen, want een opziener moet onberispelijk zijn. Die termen zijn blijkbaar onderling verwisselbaar. Een oudste is een opziener is een oudste. Het een wijst op de positie, het ander wijst op de taak, de verantwoordelijkheid. Nou, nu we toch in Titus zijn, Titus 1 vers 9, lezen we in Titus 1 vers 9... Daar lezen we dat een oudste iemand is die zich houdt, wat staat er, aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Met andere woorden, een oudste hoort een man van het woord te zijn. Een man die het woord kan onderwijzen. Een man die zichzelf verankerd heeft in het woord. Een man die leeft in het woord. Een man in wie het woord van Christus rijkelijk woont. En daarmee hebben we een derde taak, verantwoordelijkheid van een oudste. Naast dat overzien, het opzicht hebben, naast het wijden, is het de verantwoordelijkheid van de ouderling om ook te onderwijzen. Als u nu met mij leest 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 1 en 2. 1 Petrus 5 vers 1 en 2. Dan zien we dat deze drie begrippen in één tekstgedeelte genoemd worden. 1 Petrus 5 vers 1 en 2. Daar lezen we, het begint met de ouderlingen. Aha, dat is dus de positie. De ouderlingen, dat zijn de geestelijke leiders. Roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. 2, hoed, poimeo, hoed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op, episkopos. Hetzelfde woord, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Nou goed, het gaat mij erom dat we in deze tekst over oudsten lezen. En wat doen die oudsten? Zij hebben het overzicht, het zijn opzieners en zij wijden. Zij doen het werk van een herder. Nu, op basis van deze tekstgedeelte kunnen wij vaststellen dat de ouderlingen het overzicht hebben over de gemeente en de gemeente wijden. De oudste is een opziener, de oudste is een herder. Goed, terug nu naar 1 Timotheus 3 vers 2. 1 Timotheus 3 vers 2. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheers, bezonnen, eerbaar, gastvrij en dan staat er bekwaam om te onderwijzen. Een opziener moet bekwaam zijn, hij moet niet alleen een man van het woord zijn, maar er moet ook een bekwaamheid, een geestelijke bekwaamheid zijn om dat woord te onderwijzen. Dat blijkt ook uit het vijfde hoofdstuk, 1 Timotheüs 5 vers 17, waar staat, laat ouderlingen die goede leiding geven dubbele eer waard geacht worden. En dat woordje eer in 1 Timotheüs 5 vers 17 duidt zowel op eerbewijs als op ereloon, respect en honorarium, eerbetoon en materiële en of financiële bijstand. Vers 17b, voor al hen die arbeiden in het woord en in de leer. Nou, daar zie je het opnieuw, dat die ouderlingen, de geestelijke leiders, onderwijs geven. Ze leven zelf een leven verankerd in het woord En vanuit dat leven in het woord zijn ze in staat om de gemeente te leiden naar de richtlijnen van de Heere God. De geestelijke leiders van een plaatselijke gemeente worden ouderlingen of oudsten genoemd. Dat is hun positie, dat is hun titel. Zij doen in de plaatselijke gemeente in hoofdzaak 3 dingen. Ze hebben het opzicht, ze hebben het overzicht, het zijn opzieners. 2, zij hoeden, zij weiden, het zijn herders. En 3, zij onderwijzen, het zijn leraars. Zij werken in woord en onderwijs. Dat is het antwoord op de vraag wie de geestelijke leiders zijn van de plaatselijke gemeente. Laten we nu wat dieper ingaan op wat de oudsten verondersteld worden te doen. We hebben het nog steeds niet over de vereisten, over de kwalificaties, maar over wat hun taak, hun verantwoordelijkheid is. Daar willen we nu wat dieper op ingaan. De Bijbelse taakomschrijving van de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente. En voor degenen die hier als gast zijn, we zijn 1,5 jaar geleden met deze gemeente mogen beginnen, dankzij Gods genade. En er zijn hier nog geen geestelijke leiders. Vandaar, ja, er is een geestelijk bestuur, maar er zijn nog geen Bijbelse ouderlingen of oudsten. En daarom dat wij hebben gezegd, laten wij nu in een aantal zondagen met elkaar spreken over wat de Bijbel zegt over het geestelijk leiderschap van een plaatselijke gemeente, alvorens wij ook als gemeente willen overgaan tot het aanstellen van ouderlingen. Eerst de Heere in zijn woord aan het woord en daarna mogen wij ook overgaan tot het aanstellen van die oudsten die door de Heere worden voorgesteld. Goed, dus ten tweede de Bijbelse taakomschrijving van de oudsten. Nou, dat woord opziener duidt op het hebben van supervisie. En houdt onder andere in dat zij dus de gemeente leiding geven en besturen, zoals gezegd. Besturen, leiding geven, horen bij het takenpakket en de verantwoordelijkheid van het geestelijk leiderschap van een plaatselijke gemeente. Dat wordt nergens duidelijker gezegd dan in de tekst die wij zojuist gelezen hebben in 1 Timotheüs 5 vers 17. Lees nog maar even mee. 1 Timotheüs 5 vers 17. Daar staat: laat ouderlingen die goede leiding geven dubbele eer waard geacht worden. De oudsten geven leiding, zegt deze tekst. Zij besturen het schip van de gemeente. Zij staan aan het roer. Zij bepalen de koers. De gemeente is dus geen democratie. Het is niet zo dat een meerderheid van stemmen de richting van een plaatselijke gemeente bepaalt. Nee. Het geestelijk leiderschap, de koers van de gemeente, de geestelijke identiteit en richting van een gemeente wordt bepaald door de episcopos, de opzieners. Zij die het overzicht, de supervisie hebben. De dienende leiders van een plaatselijke gemeente. Die gebogen hebben natuurlijk onder het gezag van God spreken in de Heilige Schrift. Nogmaals, het hier gebruikte Griekse woord voor leiding geven, die goede leiding geven, wordt alleen voor oudsten gebruikt. Nooit voor diaken of voor eventueel diakonessen. Alleen voor oudsten, van de oudsten wordt gezegd dat zij leiding geven. Dat is een typische taak van ouderlingen. Volgens het Nieuwe Testament hebben alleen de ouderlingen de supervisie en leiding in de gemeente. De ouderlingen die goede leiding geven, staat er dan, komt dubbel eerbewijs toe. Hier gebruikt de Griekse woord proestortes, betekent letterlijk voor iets stellen, voorgaan, ergens voorstellen. Daar komt ons woord voorganger vandaan. En wat leren wij? Wij leren hier dat elke ouderling een voorganger is. Hij gaat voorop. Hij leidt, neemt initiatief. En de kudde wordt geacht hen, want het is een college, te volgen. Zij zijn voorgangers van de plaatselijke gemeente. Nu kan er door de ouderling op een goede en een verkeerde manier leiding gegeven worden. Er staat, zij die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Nou, door dat leiderschap zo te benadrukken, bedoelen we natuurlijk niet dat de ouders een soort van dictators zijn. Want als het goed is, zijn ze dat niet. Petrus spreekt over de oudsten als mensen die geen heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden van de gemeente, van de kudde geworden zijn. Voorbeelden die dus in hun leven voorgaan, maar ook voorbeelden zijn. Mensen die je kunt imiteren in de manier waarop ze met een vrouw omgaan, in de manier waarop ze hun kinderen opvoeden, in de manier waarop ze hun geld besteden, in de manier waarop ze met hun vrije tijd omgaan. Het zijn voorbeelden. Kijk maar goed naar je oudste als het goed is, want het zijn voorbeelden van godsvrucht. Het zijn voorgangers die onder invloed leven van de geest van God en het woord van God. Nou, daarom dat Paulus natuurlijk ons zegt, volg alle mijn voorbeeld. In zoverre ik Christus navolg. Nou, het feit dat de oudsten de leiders zijn, geeft hen natuurlijk nog niet het recht om zich als heer en meester te gaan gedragen, of zich met andermans zaken te bemoeien, of overal een neus in te steken, want dat soort mensen heb je natuurlijk ook. Of als ze een bepaalde verantwoordelijkheid gedelegeerd hebben, blijven deze oudsten zich daar niet tot in lengte van dagen mee bemoeien. Nee, ze geven die ander de ruimte om zich binnen het karakter en de identiteit van de gemeente te ontwikkelen. Ze geven leiding door een voorbeeld te zijn. Daar gaat het om. Voorgangers die voorbeelden zijn van een voorbeeldig leven. Godsvrucht gaat het om. Niet door herenmeester te zijn, maar door genadige, dienende, godvruchtige voorbeelden. Er is dus een goede en een verkeerde manier van leiding geven. Maar de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de oudsten de leiders zijn van de plaatselijke gemeente. Nu, met welke houding behoort de gemeente de ouderlingen te bejegenen? Ook daarover heeft de Heere iets te zeggen. Let u goed op, ik word geen ouderling in deze gemeente, dus ik kan vrij uitspreken. Dus met welke houding moet u de ouderlingen, de oudste van de toekomstige oudste bejegenen? Daarover heeft de Bijbel iets te zeggen. Immers, sommige mensen denken er niet aan om zich aan het leiderschap van de plaatselijke gemeente te onderwerpen. Maar gemeente, als de ouderlingen de verantwoordelijkheid hebben over de plaatselijke gemeente, dan behoort iedereen in de gemeente zich aan hen te onderwerpen en hen te respecteren. Lees maar mee. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 en 13. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 schrijft de apostel Paulus: en wij vragen u, broeders, wij vragen u hen te erkennen. Dat is het eerste woordje, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terecht wijzen. Erken hen. Met andere woorden, respecteer hen, waardeer hen. En uit het feit dat zij leiding geven en de gemeente terecht wijzen, daaruit blijkt dat het hier om de ouderlingen gaat. Erken hen, vers 13, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Blijkbaar dat die vrede in de gemeente niet losstaat van hoe je de ouderlingen bejegent. Blijkbaar dat Paulus de Thessalonicenzen daaraan moest herinneren. Waarschijnlijk dat ze allemaal tegelijk tot geloof gekomen waren, of in eenzelfde tijdsbestek. Nu waren sommige van hen tot leiders van de gemeente verkozen, waarop anderen zeiden: wie denkt hij wel dat hij is, dat hij geestelijk leider kan zijn over mij? Waarom zou ik mij aan hem moeten onderwerpen? Hij is heus niet beter dan ik. En gelijk heb je, hij is ook niet beter dan jij bent. Maar de Heer heeft in zijn genade besloten om hem in een leiderschapspositie aan te stellen. En nu word jij geacht om hem als zodanig te erkennen. Dat is hem lief te hebben en te waarderen en te respecteren. En hem zeer hoog te schatten in liefde. En wat staat er dan? Omdat het een toffe persoon is? Nee, er staat om hem zeer hoog te schatten in liefde om zijn werk. Om de positie die hij bekleedt. Niet omwille van hem, niet omdat hij zo'n geschikte vent is, maar om zijn werk. Om de positie die hij als ouderling bekleedt. Wat dit betreft vindt er nog veel te vaak vriendjespolitiek plaats. Als je iemand mag, nou dan doe je het, zeg maar, dan laat je wel door hem leiden. Maar mag je iemand niet, dan heeft hij jou niets te zeggen. Nou, in de Bijbel is dat vreemd. Die hele gedachte van vriendjespolitiek is vreemd aan de Heilige Schrift. Ik erken die broeder oudste en ik heb hem lief en ik respecteer hem. En thuis spreek ik ook met respect over hem, ook in bijzijn van de kinderen. Ga ik niet min spreken over een broeder oudste. Nee, ik spreek met respect over het geestelijk leiderschap van de gemeente. Niet omdat ze allemaal jouw vrienden zijn, maar vanwege hun werk staat er. Vanwege de positie die de Heer hen gegeven heeft. Nou, dat is een trigger, broeders en zusters, die is belangrijk. Spreek onderling en in bijzijn eigenlijk nooit negatief over de oudste. Tenzij er natuurlijk reden is om een gesprek aan te gaan met een oudste vanwege zonde in zijn leven. Maar anders, erken hem. Leest u ook nog even Hebreeën 13, vers 17. Hebreeën 13, vers 17. Hebreeën 13, vers 17. Weet u, als u wil dat de kinderen met respect over de gemeente denken en over het geestelijk leiderschap van de gemeente denken, spreek dan met respect thuis over de geestelijke leiders van de gemeente. U zult zien dat uw kinderen u daarin kopiëren. Zij doen dan datgene wat u ook doet. Spreekt u thuis minnetjes over de gemeente als geheel? Dit klopt niet, dat klopt niet. Die oudste, wie denkt die wel dat die is? De kinderen, die horen het. Ze kijken me niet, misschien zijn ze wel aan het spelen, maar ze horen het. En daarmee zie je dat hun respect voor de plaatselijke gemeente en het leiderschap in de plaatselijke gemeente weg begint te zinken. En uiteindelijk leg je daarmee een basis in hun leven van geen respect hebben. En geen erkenning van Gods werk in een plaatselijke gemeente. Nou, Hebreeën 13 vers 17 zegt het nog wat sterker. Daar staat, gehoorzaam uw voorgangers, dat zijn dus de oudsten, dat weten we nu. En wees hun onderdanig. Want zij waken over uw zielen, opdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Met andere woorden, het geestelijk leiderschap, de ouderlingen zien toe op jouw geestelijk welzijn. En dus ben je verantwoordelijk om hen te gehoorzamen en hen onderdanig te zijn. Dat je zelf ten dienste stelt van hen. Nou, laat ik dit zeggen, dat is best een scherp woord. En ik heb even gedacht, moet ik dat nou zeggen of niet? En toch ga ik het zeggen. En ik wil dat u, en met name de leden en de toekomstige leden van de gemeente, dat u dit echt hoort. Maar het is wat scherp. Als er in een plaatselijke gemeente broeders en zusters zijn die het leiderschap en het gezag van de oudsten niet erkennen, dan zal er een verandering van hart of een verandering van gemeente moeten plaatsvinden waar zij de oudsten wel erkennen. Want de ouderlingen zijn de door God aangestelde leiders van de plaatselijke gemeente. Of een verandering van hart, of een verandering van gemeente waar je de oudste wel erkent. Goed, de ouderlingen hebben het overzicht op de gemeente, zij zijn de leiders. En de gemeente wordt geacht hen te erkennen en zeer hoog te schatten in liefde om hun werk en hen gehoorzaam te zijn. Nou, laat me hier ook iets zeggen over de gaven van de ouderlingen. Het is de gaven van de ouderlingen. Het is namelijk opmerkelijk dat in Titus 1 en ook in 1 Timotheus 3 wel over de geestelijke kwalificaties en over de godsvrucht van de ouderlingen wordt gesproken, maar niet over de geestelijke bekwaamheden. Nou, dat is belangrijk. Een oudste wordt niet gekozen op basis van zijn gaven. Want je kan geweldige gaven hebben, maar een arme tieren geestelijk leven. Dus je wordt niet gekozen op basis van je gaven, maar je wordt gekozen, en daar hebben we het de volgende keer over, op basis van Gods vrucht in je leven. Een waarlijke verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Maar goed, een ouderling moet wel bepaalde gaven hebben. Want om als ouderling, als opziener te kunnen functioneren, heb je de gaven van leiderschap en besturen nodig. En daarover lees je in Romeinen 12 vers 8 en 1 Korinthe 12 vers 28. En om de gemeente te kunnen hoeden, heb je natuurlijk de gaven van het herderschap nodig. Een herder leidt de schapen, hij wijst de kudde de weg, bewaakt hem. Een herder wordt verondersteld de kudde onderweg te beschermen tegen wolven in schaapskleren, tegen dwalingen. Hij troost ze, bemoedigt ze, verzorgt ze. Wanneer ze pijn hebben, troost hij ze. Hij verzorgt hun verwondingen. Hij gaat achter ze aan wanneer ze verdwaald zijn. Hij verzorgt hun wonden met olie. Hij zorgt voor hen. Dat is het werk wat een herder in de gemeente doet. Dus zoals we gezien hebben in Handelingen 20 en 1 Petrus 5 worden de oudsten opgeroepen om de kudde te weiden. En dat is precies ook wat de opperherder van de gemeente doet. Petrus zegt, want u was dwalende als schapen, maar nu bent u bekeerd en dan staat er tot de herder en opziener, episcopos, van uw zielen. Herder en opziener, is het niet mooi? Dat de ouderlingen dezelfde taak hebben, dat zeg maar de onderherders, hebben dezelfde taak als de opperherder, de opperziener. Hij die het absolute gezag heeft in de gemeente. Zij hebben namens die opperherder een gedelegeerde verantwoordelijkheid in het leiden, het besturen, het voeden en het koesteren van de gemeente. Ja, ouderlingen behoren zo vol te zijn van Jezus, de opperherder, dat zij hem in hun doen en laten weerspiegelen. Zij hoeden de gemeente. En één aspect van dat hoeden is natuurlijk het onderwijs. Als Paulus in Efeze 4 over de gaven schrijft, spreekt hij over herders en leraars als zijnde één gave. En dan staat er, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Herders en leraars worden in één adem genoemd, want het is hun opdracht om de gemeente te onderwijzen in de juiste leer en levenswandel. En daarmee komt de gave van het herderschap en het leraarschap in één persoon samen. En natuurlijk zijn dat dan de ouderlingen, de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente. Zij geven leiding, voeding, onderwijs. Dit is een betrouwbaar woord. Indien iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Daar wil ik nog dit over zeggen. Niet alle oudsten zijn in alle opzichten even sterk. Niet elke oudste zal op al deze gebieden excelleren. Bij de een zit zijn kracht in het besturen, bij de ander in het leiding geven en bij weer een ander in het onderwijs. Ook heeft de predikant niet al deze gaven in zich verenigd. Nee, samen voorzien de oudsten in het geestelijk leiderschap van de plaatselijke gemeente. En waar de een zwak is, ondersteunt de ander. Maar samen voorzien zij in de geestelijke leiding, sturing, herderschap, leraarschap van de plaatselijke gemeente. Goed. Waar komen de oudsten vandaan? Hoe worden zij verkozen? En daarmee sluiten we af. Waar komen de oudsten vandaan? Hoe worden zij verkozen? Nou, de eerste keer dat we over ouderlingen lezen in de Bijbel is in Handelingen 11 vers 30. Maar daar zijn ze er gewoon. Er was geen verklaring. En één keer is daar in de tekst sprake van ouderlingen. Nou, waarschijnlijk dat de functie van ouderling of oudste is overgenomen uit de synagoge. We komen dat woord oudste met enige regelmaat tegen in de evangeliën, wanneer er gesproken wordt over de ouderlingen of de oudsten van het volk van Israël. In Jacobus 2 vers 2 wordt zelfs letterlijk gesproken over de gemeente als zijnde een synagoge. En ik stel me zo voor dat de eerste gemeente de structuur van de synagoge heeft overgenomen. En daaruit is te verklaren dat de oudsten of ouderlingen, dat dat een bekend fenomeen is. En daarom dat in Handelingen 11 vers 30 daar niet een heel verhaal aan gewijd hoeft te worden. Want iedereen wist gewoon, gezien de eerste gemeente voornamelijk bestond uit lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, was dit een bekend gegeven. Iedereen wist wat een oudste is. Dus daaruit is te verklaren dat dit een bekend fenomeen is zonder verdere toelichting. Nou, andere passages in de handelingen leren ons waar de oudsten vandaan komen. Als u met mij leest Handelingen 14 vers 23. Dan lezen we dat Paulus en Barnabas in elke gemeente ouderlingen aanstelden. Nou, dit is een belangrijke, broeders en zusters. De ouderlingen of de oudsten werden niet verkozen. Het was niet zo dat je namen kon, zeg maar, indienen en zeggen, ja, wij willen nu. Nee, de oudsten werden aangesteld. Niet verkozen, maar door de apostelen aangesteld. Nu waren de apostelen natuurlijk de geestelijke leiders van de eerste gemeente. En het waren reizende mannen, broeders. Overal waar ze kwamen, ze predikten de evangelie. En als er een aantal mensen waren, begonnen ze een gemeente. En na verloop van tijd stelden zij of een apostolisch afgevaardigde een ouderlingen aan. Geestelijke leiders aan. Maar u begrijpt ook dat de apostelen waren beperkt. En naarmate de gemeente groeide, ontstond er behoefte aan geestelijke leiders ter plaatse die leiding zouden kunnen geven aan de lokale gemeente. En daarom hebben zij in elke gemeente oudsten aangesteld als plaatselijke leiders van de gemeente van Jezus. In Titus 1 zegt Paulus, om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En, zegt hij, van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Titus was een apostolisch afgevaardigde. En hij krijgt de opdracht om in al die gemeentes waar gelovigen samenkwamen oudsten aan te stellen. Een apostel of zijn afgezant had daar de verantwoordelijkheid voor. Nergens in het Nieuwe Testament lezen wij dat oudsten door de gemeente worden verkozen. Nu hebben wij vandaag geen apostelen en ook geen apostolische afgevaardigden meer. Daarom is de vorm zoals wij dat nu doen, namelijk het voorstellen door de gemeente. Er komen voorstellen vanuit de gemeente. Die komen dan op de tafel, zeg maar, van op dit moment bij ons het bestuur of de kerkenraadstafel. En dan gaan die oudsten dat biddend onderzoeken. Of deze broeders die uit de gemeente naar boven zijn komen drijven, ook werkelijk voldoen aan de Bijbelse kwalificaties voor het geestelijk leiderschap. En uiteindelijk zullen de oudsten dan, niet de gemeente, ja, de gemeente komt met voorstellen, maar de oudsten maken dan een keuze wie er benaderd gaat worden voor de taak van ouderling of oudste. Dit model lijkt het dichtst te liggen bij datgene wat het Nieuwe Testament ons voorhoudt. En dat is iets waar elke man zich naar zou moeten uitstrekken. Nu wordt er in het Nieuwe Testament in relatie tot de plaatselijke gemeente altijd over oudsten in het meervoud gesproken. Ik heb een aantal teksten hier, ik ga ze niet lezen. Handelingen 14, 23, Handelingen 20, 17. Het is altijd oudste meervoud. Een plaatselijke gemeente wordt nooit door één man geleid. Eén man aan het stuur. Nee, de Heere heeft gekozen voor een college van mannenbroeders, oudsten, ouderlingen, die de taak hebben van episcopos, opziener. Het zijn voorgangers, voorbeelden van godsvrucht tot navolging. En zij zijn herders, maar het is altijd een college, altijd een gezamenlijk leiderschap. En daarbij zijn het zonder uitzondering altijd mannenbroeders die de geestelijke leiding hebben van de plaatselijke gemeente. Nooit een zuster. Er is niet één expliciete of indirecte vermelding dat een zuster in het ambt van ouderling wordt aangesteld. Dat komt werkelijk nergens in de Bijbel voor. We zien in tegendeel, zowel in Oude en Nieuwe Testament, dat de Heere de leiding van eerst zijn volk, maar ook in de gemeente en ook in het huwelijk, het geestelijk dienend leiderschap neerlegt bij de man. De man is daar verantwoordelijk voor en als het goed is, zal ook in elke man die godvruchtig leeft een verlangen zijn om eenmaal verkozen te mogen worden tot het ambt, de taak van ouderling, oudste. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, weet u, dat is niet trots. Dat is niet iets eigen gereids om een verlangen te hebben om gekozen te worden als geestelijk leider van een plaatselijke gemeente. Dat is juist iets wat door de Heere gewerkt wordt wanneer je in relatie met hem leeft. Dan groeit daar het verlangen om als onderherder te mogen functioneren onder die grote opperherder en hoeder van de gemeente. Goed. Samenvattend tot besluit. Alles even in een notendop. Wie zijn de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente? Antwoord, dat zijn de oudsten, de ouderlingen. Dat is hun positie en titel. Daarbij gaat het niet om het feit dat iemand oud is in jaren, maar dat iemand de nodige geestelijke volwassenheid, stabiliteit, levenservaring en wijsheid heeft. Wat is de Bijbelse taakomschrijving van de oudsten? De oudsten doen in hoofdzaak 3 dingen. Zij hebben het opzicht, overzicht, het zijn dienende, voorbeeldige leiders en bestuurders. Zij weiden, hoeden, beschermen de kudde, het zijn herders. En 3, zij onderwijzen, het zijn leraars, het zijn mannen die werken in woord en onderwijs. En daarbij wordt de gemeente geacht hen 1 te erkennen, 2 te eren, 3 te gehoorzamen en 4 zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. 3, waar komen de oudsten vandaan? Hoe worden zij verkozen? In het Nieuwe Testament worden de oudsten niet door de gemeente gekozen, maar door een apostel of apostolisch afgezant. De geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente zijn zonder uitzondering altijd mannen, broeders, meervoud, die als college leiding geven en besturen en hoeden. En daarom is de vorm, zoals wij die met elkaar hebben afgesproken, dat de gemeente voorstellen doet, maar uiteindelijk zijn het de ouderlingen, in onze situatie dan, het bestuur die zal overgaan tot het aanstellen van de ouderlingen / oudsten. Dat is het dichtst bij het nieuwtestamentisch model. Ik sluit af met de woorden uit de schrift. Nu weet u hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. En buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. 1. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En daarover horen we aanstaande donderdag meer. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de 3 enige op zijn troon. Laten we samen de Heere danken. Heere, we zeggen u dank dat we deze morgen een eenvoudige thematische studie mochten maken van het onderwerp geestelijk leiderschap in de plaatselijke gemeente. U heeft ons de weg gewezen, Heer. U heeft ons de weg gewezen. Wij bidden u nu dat we als gemeente onder het gezag van uw woord zullen buigen en ons leven daarnaar zullen inrichten, opdat deze plaatselijke gemeente een instrument mag zijn van u in deze wereld tot verheerlijking van uw naam, tot redding van verloren zondaren en tot heiliging van alle die door uw geest zijn wedergeboren. Aanvaardt u onze dank, Heer. Ook willen wij nog bidden, Heer, voor de ouders die hun kinderen hebben opgedragen. Wij bidden u, Heere, dat u de vaders zegent in het geestelijk leiderschap, in huwelijk en gezin. Dat u hen daartoe bedouwt met uw geest en honger in hen wekt naar uzelf en uw woord. Opdat ze voor hun vrouw en kinderen voorbeelden van godsvrucht mogen zijn. Heere, zegen ook de mama's, de moeders. Wilt u hen zegenen in die bijzondere tere zorg? Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen gezondheid geven en kracht en ook die godsvrucht geven, Heere, zodat de kinderen het mogen afkijken van papa en mama? Hoe leeft een kind van God in deze gode vijandige wereld? En geef dat zij zo in papa en mama Christus mogen ontmoeten voor het eerst. En dat ook onze kinderen, Heer, op zeer jonge leeftijd u leren kennen. Ja, Heer, dat geen van onze kinderen of onze kleinkinderen verloren zal gaan. Wij bidden u zo om een krachtig, reddend werk in onze gezinnen, in onze gemeente. Wij zeggen u dank voor het bijzondere werk wat u in ons midden doet. Aanvaardt u onze dank, Heer, en verhoort u onze gebeden. Wij vragen u uit genade en in Jezus' naam. Amen.